nog een nummer. En dan is nu tijd om een sacraal moment in te lassen. Want dit is heilige grond, waar een revolutie begon en in de kiem gesmoord werd. Hoe dat precies zit, legt historicus Mart Rutjes straks uit. Maar we kunnen zeker niet heen om een groep verklede mensen die hier in de zaal zit. De luisteraar, u kunt niet, het niet zien, maar we zien nu Wilhelmina volgens mij met een hele grote krullenpruik op. Heeft u die zelf gemaakt?
Nee hoor,
die
heeft een kunstenaar.
Ah, nou, en een bontje heeft u om en een mooie roze lange jurk. Is er een casting geweest en u heeft hem gekregen, de rol?
Ja, ik heb de rol gekregen.
En waarom heeft u de rol gekregen?
Om Wilhelmina te spelen. Om op te komen voor mijn man.
Ja. Ah, dat kunt u goed. Ja. En wat is uw echte naam?
Annelies Groothuis.
Ja. Want jullie zijn theatergroep De Dotters uit Vlist.
Uit de Vlist. Een groep van de Vlistervrouwen.
Ja. En wanneer spelen jullie het toneelstuk?
We hebben het in maart 5 keer gespeeld. En we gaan het nu nog in februari aan de overkant in Giezenburg spelen.
Ja. En wie dat weten wil, kan jullie vinden op sociale media of zo.
Niet eens, maar...
Niet eens.
Ja. In het plaatselijke krantje.
Ja. Ja. Goed. En nou even nog een vraag aan de historicus aan tafel. Mart Rutjes, als jij deze Wilhelmina ziet met die enorme bos, weet ik veel wat, zilveren kroontje op het hoofd. En lijkt ze een beetje, denk je?
Nou, ik vind het een prachtige uitvoering. Het is een hedendaagse vertaling van het origineel. Schitterend. Lijkt niet helemaal op de oorspronkelijke Wilhelmina op de gravures.
Het is knapper, hè?
Zeker. Ja. Zeker.
Ja, Mart, toen we net buiten stonden, bleven we bij Wilhelmina. Die was gearresteerd, een paar uurtjes vastgezet en teruggestuurd werd naar Nijmegen of welke kant dan ook op. In ieder geval, ze mocht niet naar Den Haag om te pleiten voor dat haar man weer aan de macht zou komen en dat Nederland weer het goede Nederland van de Oranjes zou worden. Hoe belangrijk is deze gebeurtenis geweest voor die eigen Nederlandse revolutie?
Vrij belangrijk. Want dit was het moment dat eigenlijk vervolgens door de orangisten is aangegrepen om propaganda te maken om de koning van Pruisen over te halen om een einde te maken aan die patriottenopstand. En dat is vervolgens gebeurd. Dus in 1787 was de strijd tussen de patriotten en orangisten echt op zijn hoogtepunt. De patriotten hadden al verschillende gewesten en steden in hun macht. Het was ook echt uitgelopen op een militair conflict. Dus Nederland heeft verkeerd op dat moment, zou je kunnen zeggen, een soort burgeroorlog. En ja, dit moment was eigenlijk het moment waarop het gekanteld is. Dus ja. De komst van de Pruisen heeft eigenlijk die patriotse revolutie helemaal gebroken.
Het duurt dan een jaar of 8, hè? En dan moeten de Fransen ons komen bevrijden omdat de revolutie hier plaatsvindt.
Ja, dus die patriotten die waren overmeesterd. De stadhouder was weer aan de macht gekomen. En heel veel patriotten die vluchten. Of naar Frankrijk bijvoorbeeld, zuidelijke Nederlanden. Een aantal bleven ook hier in Nederland achter. En die patriotten hebben de Fransen over weten te halen om Nederland binnen te vallen in 1795. En toen is er eigenlijk een tweede revolutiemoment gekomen. De zogeheten Bataafse revolutie. Ja. En toen zijn die patriotten, die zich nu Bataven noemden, zijn toen aan de macht gekomen.
Dus onze kern van onze eigen revolutie is dat we de Fransen zover krijgen dat ze ons komen helpen.
Ik zou het niet de kern willen noemen. Ik denk dat de kern is dat Nederland, net als Frankrijk, Amerika en heel veel andere Europese landen aan het eind van de 18e eeuw een revolutie heeft gehad.
Ja, en misschien moet je even kort, kort uitleggen. Wat dat was een soort burgerij die wilde dat het een beetje anders werd. Hè? Dat zij ook wat te zeggen kregen. Vat ik het daarmee goed samen of is het nu te simpel?
Nou, die strijd, en dat is heel interessant, die begon eigenlijk als een strijd tussen staatsgezinden en oranjegezinden. Dus twee facties eigenlijk in die republiek die een strijd om de macht voerden. En in de loop van de jaren 80 komt daar inderdaad een democratisch element bij kijken. En dan zeggen een deel van die patriotten zeggen, nou, het gaat er niet alleen om dat welke elite nu aan de macht komt, maar die macht in de republiek die moet eigenlijk verbreed worden. Ja. Ze adopteren dan het beginsel van volkssoevereiniteit en zeggen op basis van dat beginsel volkssoevereiniteit zouden meer burgers in het land iets te zeggen moeten krijgen over de politiek.
Dus we moeten die patriotten toch een beetje dankbaar zijn, want hun grote bijdrage aan Nederland en aan de revolutie is dat ze eigenlijk zeggen, we gaan experimenteren met die democratie. Dat was helemaal nieuw, toch, op dat moment?
Ja, dat was vrijwel helemaal nieuw. En die patriotten die gebruiken een aantal al bestaande manieren om tot democratische beslissingen te komen. Maar er komen ook allerlei nieuwe vormen van democratie komen daarbij in de late 18e eeuw.
Maar voordat we daarop ingaan, even nog. De democratie had toen, net als nu, op een bepaalde manier ook al een slechte naam.
Ja, democratie werd eigenlijk ook in de late 18e eeuw nog steeds geassocieerd met de klassieke betekenis daarvan. En dat was eigenlijk als synoniem aan chaos. Chaos en anarchie. Dus er werd gezegd, oké, natuurlijk, de burgerij zou, of het volk zou misschien ook wel een bepaalde stem moeten hebben. Maar dat moet altijd gebalanceerd worden. Dus je moet ook een monarchaal element hebben in je regering. Je moet een aristocratisch element hebben. Een echte democratie, dat levert alleen maar anarchie, chaos en uiteindelijk ook weer tyrannie op. Tyrannie van het volk. Dus het had een vrij slechte betekenis.
Ja, als je het zo achter elkaar zegt, denk je, goh, helemaal niet zulke onzin eigenlijk.
Nee, het interessante is dat die kritiek op de democratie eigenlijk nooit verstomd is. Ondanks dat we inmiddels toch al een vrij lange tijd in een representatieve democratie leven. Maar een aantal van die kritieken op de democratie die er toen waren, die zijn er gewoon nog steeds.
Noem eens wat voorbeelden van waar ze toen tegenaan liepen en wat ze toen op een bepaalde manier oplosten. Wat nu nog zinvol is om over na te denken.
Nou, ik denk. Eén heel groot probleem was het representatieve karakter, het vertegenwoordigende karakter van democratie. Die betafelde natuurlijk ook wel in de gaten dat een directe democratie naar Athens voorbeeld, dat eigenlijk niet zou werken. Zeker niet op de schaal waarop zij het wilden gaan invoeren. Dus het idee was, je kunt niet zelf gaan zitten regeren, je moet daar mensen voor kiezen. En dat leverde allerlei problemen op. Want hoe doe je dat? Wie mogen dat doen? Op wie moet je dan stemmen? Hoe moet je weten op wie je zou moeten stemmen? Vervolgens, wanneer mag je mensen op welke manier daarop afrekenen op wat ze doen? Nou ja, dat zijn vragen die toen speelden. En die denk ik voor een deel nog steeds spelen. En die Bataven hebben dat op verschillende manieren opgelost. Ik denk dat één heel belangrijk element is het idee van roulatie. Dus mensen mogen niet te lang aan de macht zijn. Ze moeten na een aantal jaar moeten ze weer plaatsmaken voor de volgende. Dus dat was heel belangrijk. Openheid, transparantie. Dus het idee was dat die volksvertegenwoordigers, de bevolking moest weten wat die mensen deden en wat ze zeiden. Dus de notulen van het parlement, het eerste Nederlandse parlement wat in 1796 is opgericht, die waren verkrijgbaar voor iedereen. Iedereen in de republiek kon die lezen.
Ja, en dingen als de afstand tussen burger en politiek, die probeerden zij ook. Waren ze bijvoorbeeld te begrijpen in hun taal? Of waren die klachten er toen ook al, of was dat nog helemaal niet aan de orde?
Die klachten waren er zeker en daar probeerden ze ook wel wat aan te doen. Dus een interessant verschijnsel in de late 18e eeuw is dat die revolutionairen zeggen, we moeten zoveel mogelijk in het goed begrijpelijk Nederlands proberen te doen. Dat lukte natuurlijk niet altijd. Maar je ziet dat ze dus een aantal termen die uit de oude republiek stamden, resolutieën, et cetera, dat die dus niet werden gekopieerd. Dus dat ze probeerden om in zo Nederlands mogelijk te zijn in hun hele begrippenapparaat.
Ja, en nu meen ik in jouw boek ook bijvoorbeeld tegen te komen dat deze politici werden geacht deugdzaam te zijn. Hard te werken, geen openlijke ambities te hebben. Dacht ik, dat is toch echt. Dat zijn criteria die best wel weer eens van stal gehaald mogen worden.
Ja, ik denk dat die criteria voor een deel nog steeds gelden. En die hadden die revolutionairen haalden die criteria ook uit een al heel langer bestaand vertoog over wat goede politici, wat goede bestuurders dienen te zijn. Inderdaad, je noemde ze al op, deugdzaamheid.
Wat is deugdzaamheid dan precies?
Deugdzaamheid was vooral dat ze dat bestuurders moesten altijd het algemeen belang voor hun eigen belang stellen. Ze moesten inderdaad niet corrupt zijn in die zin. Ze moesten inderdaad hard werken. Ze mochten niet al te veel ambitie tonen. Zeker geen persoonlijke ambitie.
Goed, je hebt die mensen een beetje bestudeerd, hè, in een boek. Als je nou de Nationale Vergadering van toen, want dat was het parlement, dat heette Nationale Vergadering, vergelijkt met wat er nu zit. Wie is dan beter? Waar zou je het liefst tussen zitten?
Nee, ik zou natuurlijk het liefst tussen de Nationale Vergadering van 1796 zitten. Want als je jarenlang die notulen hebt gelezen, dan zou je toch ook wel eens willen weten hoe het er daar nou echt aan toe is gegaan. Dus daar had ik graag bij geweest. Maar ik denk dat er ook wel andere redenen zijn. Het spannende was natuurlijk dat het volledig nieuw was. Dus die parlementariërs moesten toch, ondanks dat ze al wel bestaande voorbeelden hadden uit het buitenland en een deel van die praktijken uit de Republiek meenamen, was het gewoon een heel nieuw experiment. Dus ze moesten echt uitvinden wat het was om volksvertegenwoordiger te zijn. Plus dat ze ook verantwoordelijk waren voor het ontwerp van een grondwet. Dus er werden op heel hoog intellectueel niveau werden er discussies gevoerd in die nationale vergadering. Sommige bijdragen van die volksvertegenwoordigers, ja, dat zijn gewoon schitterende vertogen over hoe politiek in elkaar zit of zou moeten zitten en waarom hoe de machtenscheiding in elkaar zou moeten steken. Dus ja, voor iemand die politieke ideeën interessant en belangrijk vindt zoals ik, ja, moet dat een fantastisch zijn om bij geweest te zijn.
Ja, je zou je nu vervelen in de Tweede Kamer.
Ja.
Maar tot slot, Die Bataafse revolutie, op een of andere manier redt hij het maar niet om in de geschiedenisboekjes echt een plek te krijgen in Nederland. Terwijl we, als ik jou zo hoor, min of meer alles aan te danken hebben in elk geval onze democratie. Gaat dat ooit nog veranderen? Gaan we ze nog gerecht doen?
Ik denk dat dat al deels veranderd is. De afgelopen 10, 20 jaar is er al veel meer aandacht voor gekomen. En ik zou me niks verbazen als dat zich doorzet, omdat we nu ook weer in tijden leven die misschien wat meer vraagt om reflectie op opstanden uit het verleden.
En wie er meer over wil lezen, kan natuurlijk jouw proefschrift lezen. En dat heet?
Door gelijkheid gegrepen.
Van Mart Rutjes. Hartelijk dank.